Goedemorgen, gemeente. Welkom hier in de kerk. Fijn dat u hier gekomen bent. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijkt en luistert. Wij hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Voorganger is vandaag dominee van Staalduinen, Sulman uit Elburg. Organist is Johan van Eerde. Er is vanmorgen kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook in de kerk, kunt u geven met de gift-app. De bloemen gaan vanmorgen naar Jurgen van der Velde, Urke Dwarspad 4. Wie van u zou de bloemen naar hem willen brengen? Dankjewel, Jurgen. In de hal ligt een nieuwe samenbinding klaar. Wilt u deze weer meenemen? Zo mogelijk ook voor gemeenteleden die bij u in de buurt wonen. Tot slot. Na de dienst wil het college van kerkrentmeesters u namens de kerkraad informeren over mogelijke verhuur van het kerkgebouw. We willen u daarom vragen of u na het zingen van het Wilhelmus weer even wilt gaan zitten. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van Psalm 92, vers 1 en 2. Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Heere prijst. De kerkraad wenst u hier en thuis een fijne en gezegende dienst toe.
Laten we ons in stilte toewijden aan onze God. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Nooit dag gaat werk van zijn handen. En in de naam van die Heer mag ik u ook groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We willen bidden en God om ontferming vragen. En daarna komt de genadeverkondiging en zingen we Psalm 92, vers 3. Laten we bidden. Almachtige God en Vader, we komen tot u. U die zei, er zij licht en er was licht. Terwijl wij soms maar al te tevreden zijn met duisternis of schemering. Dat alles bedekt wat misgegaan is. Heer, ontferm u over ons. We komen tot u, u die trouw en rechtvaardig zijt. Terwijl wij soms moeite hebben om werkelijk trouw te zijn aan alle mensen om ons heen. Aan mensen die we wat beloofd hebben. Of rechtvaardig te zijn als het ons iets kost. Christus, ontferm u over ons. We komen tot u om u te vragen om ons te reinigen van al het kwaad. Om ons zuiverheid en waarheid te leren. Om ons te sturen op de weg van vrede en verzoening. Op uw weg, de eeuwige weg. Amen. Dan heb ik een Bijbel nodig. Hier. 1 Johannes 1, vers 5. Oep. 1 Johannes 1, vers 5 tot 9 als genadeverkondiging. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn zoon ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonden niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid in ons niet. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht wat wij hebben bedreven. Als leefregel lees ik uit diezelfde eerste Johannesbrief, maar dan uit hoofdstuk 2, de versen 7 tot en met 11. En dan heb ik hem al omgeslagen, terwijl het niet moest. Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud gebod. Dat is het liefdesgebod. Dat u vanaf het begin gekend hebt. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat het duisternis wijkt en het ware licht al schijnt. En dit is werkelijkheid in Jezus' leven en in uw leven. Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Maar wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Tot zover de levenregel van Johannes. We zingen Psalm 92, vers 7 en 8. Dan mogen de kinderen naar voren komen. Ik heb wat voor jullie. Een grote tas meegebracht. Ja, kom maar kijken. Nou, er zit ook wat van mezelf in, dat geef ik toe. Zullen we hier maar even gaan zitten? Dan laten we die grote laten we even lekker. Nou, moet je kijken. Moet je kijken. Wat zit erin?
Druiven.
Druiven. Zie je het? En zie jij het ook? Zijn er druiven? Ja. Hé, daar hebben we ook al zo'n druivenplant. En wat heeft die druivenplant? Ik zie een stam. En wat zie ik nog meer?
Bladeren.
En druiven. Ja. Nou gaan we het hier in de kerk hebben over zo'n... Ja, we gaan het natuurlijk niet echt over druiven hebben. Maar over een verhaal wat Jezus vertelt over zo'n druivenstam. En die kan natuurlijk heel veel blaadjes gaan maken of heel veel druiven. Wat is nou het leukste? Heel veel blaadjes of heel veel druiven? Druiven, hè, ja. En jullie weten dat gewoon heel goed. Maar jullie weten dat in je gewone leven ook. Want wat is nou het leukste? Ruzie maken of samenspelen?
Samenspelen.
Samenspelen. En wat is nou het leukste? Een kleurplaat maken voor je oma of alle stiften sorteren? Kleurplaat maken. Nou, zie, jullie kunnen gewoon naar je eigen dienst. Want jullie weten al hoe het moet. Waar je je energie in moet steken. En weet je, als ik dit nou gewoon aan jullie meegeef, dan gaan jullie dat lekker opeten. Ja? Neem jij hem mee? Of wie durft hem mee te nemen? Ja, jij? Oh, jij was de eerste die je hand opstekt. Jij neemt hem mee, voor de juffen en de kinderen. En dan heb ik Leen geluk nodig straks om de... Dat ben jij. En we gaan eerst nog even zingen, geloof ik. Eerst nog het kinderlied zingen. Kom ik wel weer lekker bij jullie zitten. Anders kan ik het toch niet zien. Nou, de kaars. Kun je het zelf aansteken? Weet je hoe dat moet? Nee? En dan daar. Volgens mij moet ik je wel optillen. Ja, zo. Dan moet je heel voorzichtig. Ik geloof. Nee. Nog een keer. We wachten rustig af. Ja, daar komt hij. Niet te diep. Ja, hij doet het. En dan niet blazen. Ja, goed zo. En één keer. Heel hard. Zo. Klaar. Hier is een deskundige nodig. Waar is de leiding van de kinderlevendienst? Hoe moet dat? Oh, maar je hebt hem al dicht. Jij bent de deskundige. Allemaal achter het licht aan. Daar gaan ze en wij gaan bidden om verlichting met de Heilige Geest als wij verder luisteren naar Gods woord. Aan uw voeten, Heer, is het goed toeven. Daarom hebben we ons neergezet om eens rustig te gaan luisteren naar uw woorden. We worden stil voor u en zetten even onze eigen gedachten en verlangens aan de kant. En Heer, zoals een boer die de akker openlegt en komt met het goede zaad, kom zo in ons leven en laat uw woorden in ons leven groeien tot geloof, tot hoop en tot liefde voor u en voor elkaar. In Jezus' naam. Amen. Dan is het de eerste schriftlezing door de lector, dat is Jesaja 5 vers 1 tot 7 en daarna zingen we Psalm 80 vers 1 en 7.
Het lied van de wijngaard. Voor mijn geliefde wil ik zingen, het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare helling gelegen. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren. Hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts drange druiven voort. Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard. Waarom bracht hij slechts drange druiven voort? Luister. Ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij vertrapt en geplunderd kan worden. Ik zal hem laten verwilderen. Er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gebied. Doorns en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen, geen regen op hem te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De gekoesterde planten zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. Wij zingen van Psalm 80, vers 1 en 7.
Laat ik dan alles maar meenemen. Ja. Tweede schriftlezing is uit Johannes. En dan niet uit de brief van Johannes, maar de evangelie naar Johannes. Johannes 15, vers 1 tot 10. Daar is Jezus aan het woord, de hele lange tafelrede. Als hij voor het eerste keer Pesach met zijn discipelen viert. En hij zegt daar: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur vergooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader heb gehouden en in zijn liefde blijf. Tot zover het evangelie naar Johannes. We zingen lied 653, vers 1, 5 en 7. Na de verkondiging lied 817 vers 1 en 5, O Christus, bron van lentebloei. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een wijnstok. Een mooi beeld op het eerste gezicht. Een vredig beeld. Stelt je dan een warme zomeravond voor waarin je in je tuin zit. Een glas koel water, wat schaduw van de boom, gezelligheid. En boven, over je pergola, groeit dan zo'n wijnstok met zijn ranken. En de druiventrossen komen er al aan. Warm en vredig. En zo klinkt het woord wijnstok eigenlijk ook wel in het Oude Testament regelmatig. Het mooiste wat men zich kon voorstellen van vrede was zitten onder je eigen vijgenboom of onder je eigen wijnstok. Zo'n wijnstok die misschien zelfs langs de stam en de onderste takken van de vijgenboom groeit, zodat je op een warme zomeravond zowel de vijgen als de druiven kan plukken en eens even gezellig bij kan praten met z'n allen. Vredig. Als je dat gedeelte van Johannes leest, dan vraag je je af, is dat wel zo vredig? Er wordt wel gesproken over vrucht dragen en druiven, maar ook over snoeien, afsnijden en verdorde ranken die het in hun eentje proberen. Daar is niets vredigs aan. Integendeel, het lijkt een beetje op een soort prestatiemaatschappij. Als je niets produceert, dan ga je maar weg. Dan kom je aan de zijlijn en mag je toekijken hoe anderen presteren. Maar dat is ook weer overdreven. Want Jezus plaatst dit in het kader van Gods liefde voor hem, zijn liefde voor de discipelen en de discipelen die lief hebben, ja, de anderen en de discipelen die nog komen. Die beeldspraak, gelijkenis van de wijnstok, is al een oud beeld. Vaak wordt er in het Oude Testament gesproken over Israël als wijngaard en iedereen als een soort wijnstok of als ranken. En God is daarbij de landman, de boer, die de wijnstokken met zorg uit Egypte heeft gehaald. Staat er in Psalm 80, dat hebben we net gezongen, maar we hebben die verse overgeslagen. En dan met evenveel zorg in Kanaan heeft gepoot en begoten en bemest en alles gedaan wat een plantje nodig heeft. Om in zo'n nieuwe tuin tot bloei te komen, tot groei en tot vruchten. En in Jesaja 5, dat hebben we gelezen, wordt God voorgesteld als een man die dat echt werkelijk met zijn handen doet. Hij heeft de grond omgespit, alle steentjes en stenen eruit gehaald, en dat is in Israël nogal een gedoe. Van die stenen heeft hij een muurtje eromheen gebouwd en een haag ernaast geplant. Een toren zelfs gebouwd om uit te kijken of er niet vijanden komen, wilde dieren, weet ik het. Een persbak alvast klaargezet voor de druiven. En inderdaad, de meest edele wijnstokken erin geplant. En hij verwachtte er ontzettend veel van. Alles heeft God als het ware uit de weg geruimd voor een goed leven van Israël in Kanaan. Dat is het beeld van Jesaja. En als Jezus dan zegt dat hij de wijnstok is en zijn hemelse vader de landman, dan kunnen we inderdaad zeker denken aan Jesaja 5, die alles voor zijn wijngaard over heeft om die wijnstokken een goede start en een goed leven te hebben, laten hebben. En in Jezus hebben we gezien wat God inderdaad voor ons over heeft, zijn eigen zoon. Dus het is ook een beeld van goede zorg van God voor ons. Maar dan verder. God als hardwerkende boer, Jezus als wijnstok en wij als de ranken. Die takken die vruchten mogen dragen. Want u weet het vast wel, de wijnstok zelf, de stam, draagt geen vrucht. Dat komt langs die ranken. Ja, dus dat moeten wij doen. En als Jezus zijn discipelen ranken noemt, dan volgt daar dus uit dat de discipelen vruchten moeten dragen. En dat is wel een beetje een gevoelig punt in onze tijd. Want die vruchten, lijken in eerste instantie alleen maar voor de hemelse vader, de wijnboer. Onze hemelse vader en heer verwacht opbrengst van ons, van al zijn zwoegen, vruchten. Klinkt misschien niet leuk in een tijd waarin we aan zelfontplooiing doen, of waarin we zelf al alles uit het leven willen halen wat erin zit. Ik hoorde het laatst weer, haal er alles uit. Voor wie dan? Voor onszelf? Voor een ander? Voor God? Hoe plannen we ons leven? Dat is leuk, alles eruit halen wat erin zit. Maar ik vind het soms ook wel heel vermoeiend klinken. Hoezo alles eruit halen wat erin zit? Mag ik ook af en toe een beetje rust nemen? Maar goed, God vraagt vruchten van ons. Omwille van hemzelf. Omdat hij al die energie in ons gestopt heeft, om het zomaar te zeggen. En al die liefde in ons gespendeerd heeft. Zijn zoon voor ons overgehad heeft. En hij hoopt op wederkerigheid. Als we ons leven naar hem zouden inrichten. Niet aan hem voorbij gaan leven. We hadden in ons vorige huis een wijnstok in onze tuin, die tegen de garage opgroeide. En in de lente was het bescheiden ding meestal, want we hadden hem flink teruggesnoeid. Maar tegen de tijd dat het juni was, was zo'n beetje die hele garage zoek, achter de blaadjes. En ja, er hingen ook wel al trosjes aan, ergens verborgen tussen die bladeren. En ik kan u gerust vertellen wat er gebeurt als je dat gewoon zo door laat gaan. Dan komen er meer bladeren en nog meer bladeren en nog meer ranken. En dan heb je nog minder garage. Maar die vruchten, die worden niet echt groot en lekker. Ik heb het gezien bij verwaarloosde struiken. Het eerste jaar levert het misschien nog wat op. Maar daarna zit de klat erin. Dus ja, waar steek je je energie in? In steeds meer bladeren? In grotere ranken? Of toch maar in die vruchten, in die druiven. Steeds meer bladeren levert overigens ook steeds meer luis op, als je er niet wat aan doet. Dus ja, dan is er sprake van snoeien. Al die bladeren, al die eindeloos lange ranken die elkaar verdrukken en het licht in de ogen niet gunnen, er moet gesnoeid. Klein stukje mag wel blijven voor volgend jaar, maar de rest gaat eraf. De energie moet in de vruchten gaan zitten, niet in de blaadjes. De kinderen wisten het al. Je kunt beter het ene doen dan het andere. Je kunt wel eindeloos je stiften sorteren, maar dan krijg je nooit een kleurplaat af. Hoewel het ook soms wel goed is om je stiften te sorteren, hoor, daar niet van. Je moet kijken of ze het nog doen en zo. Maar dat hoef je niet elke dag te doen. En zo, zegt God, zegt Jezus, gaat God ook met ons om. Hij snoeit. Alleen is het woord snoeien een beetje te beperkt in het Nederlands. In het Grieks is het meer verwant aan reinigen. Maar ja, je kunt in het Nederlands niet zeggen snoeien en reinigen tegelijk. Maar eigenlijk is het dat wel. Dus elke rank die vrucht draagt, snoeit hij, reinigt hij, met het doel dat die rank meer vrucht draagt. En dan zegt hij ook, jullie, de ranken, zijn rein, gesnoeid, met het woord dat ik tot jullie heb gesproken. God snoeit dus met zijn woord. Dit, hier, ligt een heel groot snoeimes. Of misschien ook wel een beetje ongediertebestrijding, als je het hebt over reinigen. Want wat hierin staat, zijn dingen van wat niet goed is voor de mens, wat wel goed is voor de mens, wat God graag heeft. En hierin staat ook hoe we onze eindeloze, tomeloze groei kunnen beperken om vruchten te dragen. Lees maar bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12. Iedereen heeft gaven gekregen en je kunt die allemaal gaan ontplooien en ontwikkelen. Daarmee mag je werken voor jezelf. Maar, zegt 1 Korinthe 12, doe dat vooral voor elkaar, voor de gemeenschap. Dat is een snoeiwerk wat God aanreikt, een aanwijzing hoe je kunt groeien en bloeien en vrucht dragen. En je mag het zelf uitvoeren. God gaat niet knippen in je leven. God gaat niet dingen afpakken. Nee, je krijgt een woord, een hoofdstuk, een brief, een profetie, een verhaal. En je mag het zelf uitvoeren. Neem nou zo'n lijst met zonden die we ook wel kennen aan het eind van Paulus' zijn brieven. Eigenlijk heeft hij het overal wel. Doe nou niet dit, niet dat, niet zus, niet zo. Bijvoorbeeld diezelfde 1 Korinthebrief. Hij heeft iets tegen gierigheid, tegen oplichterij, tegen afgodendienst, lasteringen, dronkenschappen. Dat moet je niet doen, zegt hij. Nee, nog erger, met zulke mensen moet je eigenlijk niet eens intiem omgaan. Dan lijkt het alsof je hun handel en wandel goedkeurt. Dat is een stukje snoeien wat God aanreikt. Maar je mag het zelf in je leven toepassen. En dan komen er ook vruchten. Vruchten zonder wildgroei en zonder ongedierte. Nou ja, af en toe moet er wel wat gespoten worden, denk ik. En dan moet u bij het woord vrucht dragen ook niet denken aan bekeerlingen of zo. Dat zou leuk zijn. Maar gewoon in je eigen leven de dingen doen tot Gods eer. En in de allereerste plaats denk ik dan aan Jesaja die het had over rechtvaardigheid, gerechtigheid. Wat verwachtte God van zijn wijngaard? Hij verwachtte recht en rechtsbetrachting. Maar dat kwam er niet. Er kwam onrecht. Oneerlijkheid. Mensen die worden voorgetrokken en andere mensen die worden weggeduwd. Oneerlijke beoordelingen. Vruchten van je wandel. Vruchten in je doen en laten. Zoals we ook hebben gezongen in Psalm 92. Dat Gods kinderen zijn als bomen op de Libanon die tot in hoge ouderdom nog vruchten dragen. En dan staat er, welsprekend is hun leven. Andere mensen kunnen aan je zien dat je ermee bezig bent. Dat je energie steekt in het goede. En niet energie steekt in eindeloos veel blaadjes en ranken. Omdat je wel zo groot wil worden. Omdat je wil ontwikkelen. Omdat je alles uit het leven wil halen. Meestal voor jezelf. Je kunt ook denken aan vruchten van je lippen. Zoals een psalm dat noemt. Dat wat je zegt tot eer is van God. Dat wat je zegt rechtvaardig is voor de ander. Hoe spreek je met die mond? Hoe ga je om met waarheid? Maar bovenal is daar natuurlijk die tekst uit de Galatenbrief. De vrucht van de geest. En die heeft het over liefde. Blijdschap, we hebben het gezongen in dat kinderlied. Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En dingen die kunnen groeien in ons leven. Niet allemaal tegelijk. En de ene heeft meer met het ene en de andere meer met het andere. Dat geeft niet. Het geeft niet als we verschillend zijn, het geeft niet als we verschillende vruchten geven, als we maar vruchten dragen. Daarvoor gaf hij zijn zoon en daarvoor gaf hij zijn geest. Dat hebben we dan over een paar weken met Pinksteren weer. Niet een tomeloze groei, maar juist investeren in die dingen die de moeite waard zijn. Maar waar haal je dan je geestelijk voedsel vandaan om dat te produceren? Tja, Jezus zegt het heel simpel, blijf in mij. Maar dat is natuurlijk een beetje een abstract geheel. Vertrouw je op hem? Dat zou ik allereerst al willen vragen. Wil je aan hem toebehoren? Wil je naar hem luisteren? En wil je die woorden die hij spreekt als een soort snoeimes in je eigen leven toepassen? Blijf in mij. Tja, we hebben genoeg gekregen als woorden, ook van Jezus, om dat toe te passen in ons eigen leven. Wat lezen we? Wat laten we onszelf beïnvloeden? Lees je alleen maar spanning en sensatie, dan groeit er misschien geen liefde voor zondaars. En misschien ook niet voor medechristenen, want we blijven allemaal een beetje zondaars. Kijk je alleen maar naar films van stoere kerels die alles kort en klein slaan om hun eigen oplossing te vinden, groeit er dan een vrucht van geweld of een vrucht van vrede? Zet je alles op alles om in sport uit te blinken of ergens het hoogste niveau te bereiken, groeit er dan de vrucht van vriendelijkheid? Waardoor laten we ons beïnvloeden? Wat nemen we als ons geestelijk voedsel? Wat kijken we? Welke social media hebben we en wie volgen we dan? Welke boeken lezen we? Welke televisie zien we? Hoe voeden wij ons geestelijk? En waardoor laten we ons beïnvloeden? En wat wordt dan uiteindelijk onze vrucht? Blijf in mij, zegt Jezus. Als je in mij blijft, als je door mijn liefde je laat beïnvloeden, als je door mijn woorden laat beïnvloeden, dan groeit daar vruchten. Voor de Heer, maar zeg maar zelf, ook gewoon voor elkaar en voor jezelf. En dan wordt het toch weer zo vredig als aan het begin. Jezus de wijnstok, wij de ranken, God zorgt voor ons als boer en wij dragen vruchten van liefde en vrede en gerechtigheid voor elkaar. Amen. We zingen lied 817, vers 1 en 5. Voor mij is het een beetje een onbekend lied, maar het was niet zo heel moeilijk, vond ik. Maar ja, misschien kennen jullie het allemaal wel. We gaan danken en bidden. Ook voor het Koningshuis. En aan het eind krijgt u gelegenheid om uw eigen dank of uw eigen zorgen bij de Heer te brengen. En dan sluiten we af bij het Onze Vader. Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, we danken u dat we samen mochten komen rondom uw woord. En we danken u voor de bemoedigingen en de aansporingen van uw Zoon. Dank ook voor uw geest die in ons woont en werkt, waardoor we kunnen groeien en bloeien en vrucht dragen. We danken u, Heer, voor de gezelligheid en de vreugde van dit weekend. Koningsdag met alle leuke dingen die erbij horen, maar ook de saamhorigheid. En we bidden nu voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima, dat zij hun werk goed en met vreugde mogen doen. Dat ze ook steeds het volk voor ogen houden en beseffen dat u boven hen staat als koning der koningen. Voor de prinsessen, Heer, bidden wij u, Amalia, Alexia en Ariane, die al zo jong in het openbaar moeten optreden. En speciaal voor prinses Amalia bidden wij, die na een tijd van bedreiging en spanning nu toch weer in Nederland wil studeren. En we vragen u of ze ontspanning kan vinden. Ook vreugde in haar studie. En geluk met mensen om haar heen die om haar geven. Dank u wel voor alle mensen om ons heen. Dat wij ons verbonden mogen weten met u, met elkaar, als ranken van één wijnstok. Dank u wel ook voor de zorg die u aan ons besteedt. En help ons ook om die zorg, die liefde van u voor ons, weer door te vertalen in ons leven, in de vruchten die we dragen. In stilte bidden wij u, of danken wij u, voor dat wat ons heeft beziggehouden. Dit alles vragen we u in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En is het tijd voor de collecte? Die wordt hier gehouden? Ja, oké. Okay. Ja, sommigen doen dat nog steeds met mandjes achterin. En daarna zingen we lied 978, helemaal aan u behoort, o Heer der Heren, de aarde met haar wel en wee. omdat de hemel mij begroet. Nou, de groeten, dat is in ieder geval de woorden van de zegen en draag die met u mee. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Dat wil Helmus natuurlijk.
Ja, hij doet het. Mooi. Kijk, ik ga het proberen zo kort mogelijk te houden voor jullie. Wie heeft er wel eens gehoord van Jokidee? Meer mensen die van Jokidee wel eens gehoord hebben. Ja. Mooi. En wat is Jokidee dan? Kinderopvang, ja. Ja. Dat is kinderopvang, helemaal goed. Daar kom ik zo op terug. Maak ik de volgende dia. Ja, welkom bij kinderopvang Jokidee. Jokidee is inderdaad kinderopvang. Een laagdrempelige opvang. In Emmeloord, in de dorpen. Ondertussen ook in Zalk, als ik het goed heb. En in Woudsend. En zij zoeken opvangplek in Tollebeek. Volgende plaatje. Wij denken al wat langer na als kerk over de invulling van ons gebouw. We hebben een fantastisch gebouw. Wat we eigenlijk met name zondags gebruiken. Maar waar we ook door de week wel meer mee zouden kunnen doen. Vorig jaar hebben 7 studenten allerlei fantastische plannen bedacht. Het een nog ingrijpender dan het ander. Een van die plannen was bijvoorbeeld om misschien wel appartementen te creëren aan de achterzijde. Nou, dat is wel heel erg vergaand. Volgende plaatje. Misschien moet je het wel houden bij wat kleur en een beetje schilderwerk en dat soort zaken. En toch zoek ik ook nog steeds wel naar verhuur. Ja, wat ook een stuk inkomsten zou kunnen genereren voor onze gemeente. Volgende plaatje. Dan zijn we terug bij Jokidee. U snapt het natuurlijk al lang. Kom maar met het volgende plaatje. Jokidee is op plek. En Jokidee is in gesprek met ons als kerk. En ze zouden heel graag hier kinderopvang willen realiseren. In ons gebouw. Hoe gaat dat eruit zien? Kom maar. Wat ik net al zei. Jokidee, wat doen zij? Ze hebben laagdrempelige kinderopvang voor de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Ze zouden hier kunnen starten in eerste instantie met een groep van 0 tot 4 jaar. Met het idee om de zalen te gebruiken achter de grote zaal. Jullie zien daar de tekening in beeld, rechts. Jullie zien dat er een aantal zaaltjes rood gekleurd zijn. Dat zouden de zaaltjes zijn die ze zouden kunnen gebruiken. En ze maken lange dagen. Maandag van 6:30 tot 19:30. Maandag tot en met vrijdag zouden we die zalen kunnen verhuren voor kinderopvang. Kom maar. Ze hebben dan hun eigen achteringang. Waar langs ze naar binnen zouden komen. Dus ze hoeven niet via de hoofdingang. Ze kunnen langs de achteringang naar binnen. Zitten direct bij hun eigen zaaltjes. En zouden op termijn ook wel willen uitbreiden. En dan een deel van de grote zaal misschien ook gebruiken. Op het moment dat wij die niet nodig zijn. 1 september starten. Dat klinkt snel, hè? Ze zeiden eigenlijk, we willen 1 juli wel beginnen. Nou, dat is niet helemaal realistisch, denk ik. Maar misschien wel 1 september. En daarom vonden we het goed om jullie ook te informeren over de stand van zaken. Uiteindelijk zouden ze door kunnen groeien in dit gebouw naar ongeveer 20 kinderen opvang. Kom maar. Ja, niet of alle besluiten hebben eigenlijk plussen en minnen. Hè? Dat is meestal zo. Het klinkt fantastisch. Maar we zullen ook daar wel wat aanpassingen moeten doen aan ons gebouw. Met name op het gebied van veiligheid, brandveiligheid, hekjes voor de kinderen. Niet alleen aan de binnenruimte, maar ook aan de buitenruimte. Zullen we toch wel het een en ander moeten gaan doen. En, ja, ons gebouw wordt natuurlijk ook gebruikt voor uitvaarten. En dan past de kinderopvang op dat moment daar niet helemaal bij. Dus dat is iets waar we het over moeten hebben. Het past wel in onze visie waarbij we zeggen, ja, we willen als kerk er ook zijn voor het dorp. En we kunnen daarmee natuurlijk ook inkomsten genereren. Dat is misschien de laatste regel. Ja, goed gegokt. Het lijkt ons een passende combinatie. Dus we zijn als kerkenraad en als college van kerkrentmeesters best wel enthousiast over dit plan. We wachten op het voorstel van Jokidee. Dat staat wellicht op de volgende slide. Zij zullen een concept huurovereenkomst maken. Ze zullen ook een lijst sturen met de eisen die ze hebben aan de ruimtes. En daarna zullen we als college en kerkenraad daarover een besluit nemen. Mag ik de volgende dia? Ik had beloofd om het snel en kort te doen. Ik hoop dat het snel genoeg is en kort genoeg. Maar ik kan me voorstellen dat er bij jullie ook vragen zijn. Dat je misschien opmerkingen hebt of tips. Waar we aan zouden moeten denken als college of als kerkenraad. Voordat we tot een besluit overgaan. Die vragen kun je nu stellen. Maar misschien is het handiger. Ik ben nog niet weg. Janna is ook nog niet weg. Als je nu al een vraag of een opmerking hebt. Wij staan straks in de hal. Spreek ons dan in de hal even aan. Ik denk dat dat misschien een goede afspraak zou kunnen zijn. Laat het even bezinken. Is er een opmerking? Dan horen we dat graag straks in de hal. En voor nu een hele fijne zondag.